Paulus schrijft in zijn eerste brief aan Timotheus, in het begin van hoofdstuk 3. Als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. En je kunt je afvragen of dat zo beleefd wordt. Opziener is een vergelijkbare term met wat wij tegenwoordig gebruiken voor oudsten. In de evangelische gemeente zeg je dat zo. In de kerken, de officiële kerken zeggen ze ouderlingen. Ik kom nogal in nogal wat kerken. En daar wordt, als ik dan met de mensen in gesprek ben, nogal eens gezegd, en juist door leiders, van het is zo moeilijk om werkers te vinden. En dan met name oudsten. En de enige troost die ik dan voor ze heb, is dat ik zeg van, nou ja, eigenlijk is het zo'n beetje overal zo. Overal waar ik kom, is dat een probleem. Oudsten en zondagsschool, dat hoor je meestal. Nou, zondagsschool hebben jullie geen probleem. Maar dat is eigenlijk echt de enige troost. Ja, het is een schrale troost. Ja. Want we hebben het hier wel over de gemeente van Jezus Christus. En het belang van haar boodschap in deze wereld, dat die gehoord wordt. Dat ze present is en gezien mag worden. Maar dat wordt moeilijk als er geen leiders zijn of mensen niet beschikbaar kunnen of willen zijn. En soms komt dat niet beschikbaar zijn door slechte ervaringen die men heeft gehad in kerken waar men was. Je incapabel achten. Of door soms zeer ongenuanceerde kritiek die men heeft op de leiders in onze tijd. Maar Gods woord zegt dat het een eerzaam iets is. Dat het eerzaam is als je je beschikbaar wil stellen. Met andere woorden, je hoort er dus voor geëerd te worden. Maar hoe vaak gebeurt dat? Je moet een soort van gegrepen zijn. Wil je in die plaats, op die plaats, beschikbaar zijn? Bereid zijn om te dienen. Niet te heersen, maar te dienen. Wie kan die positie invullen? Hoe vul je die taak in? En wat is nu het belang? Ik wil met jullie lezen uit de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 15. Paulus heeft het eerst gehad over opzieners en diakenen en wat die taak inhoudt en hoe belangrijk dat is. En dan zegt hij, degene die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrij uitspreken. Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat wil zeggen, de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid. Om met de deur in huis te vallen, in het eerste vers van het hoofdstuk 3, dat over leiderschap in de kerk gaat, staat, als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. En dat iemand is in het Grieks een onbepaald voornaamwoord. Het is niet mannelijk of vrouwelijk, het kan allebei zijn, zeg maar. Het is inclusief. En het is bijzonder dat het Grieks taalkundig zo begint, terwijl het volgende vers het over mannen heeft. Deze man, waar het dan over gaat, die opziener is, moet een goede reputatie hebben binnen en buiten de gemeente. En dan gaat het over zuiver leven en daarnaast onderwijs over het evangelie kunnen geven. Vanaf vers 8 gaat het over diakenen. Die moeten eigenlijk aan dezelfde voorwaarden voldoen. Ze moeten een vergelijkbaar leven leiden als de opzieners, de oudsten. Maar er wordt niet gesproken over onderwijs kunnen geven. Vers 11 gaat over de vrouwen. De oude vertaling heeft hun vrouwen. En er staat tussen haakjes hun. Maar in het Grieks staat dat er niet. Er staat gewoon vrouwen. Dus de beste vertaling is eigenlijk de vrouwen. Als je naar de structuur kijkt die Paulus gebruikt, waarin hij schrijft, gaat hij van een algemeen principe in vers 1, allen, naar een eerste voorbeeld, opzieners, naar een tweede voorbeeld, de diakenen. Vanaf vers 1 is hij dus al begonnen met een inclusieve vorm van personen, mannen of vrouwen, zou je kunnen lezen. En daarbij wordt het geheel geschreven in wat men noemt een chiasme. Het gaat over mannen, vrouwen in vers 11 en dan weer mannen. Dat is een chiasme in vers 12. Na de kwalificaties voor de opzieners staat dat er diakenen zijn en dat die geven dus ook leiding in de gemeente. En dat die diakenen dus op dezelfde manier, evenzo kan je vertalen, zich waardig moeten gedragen als opzieners, plus nog wat andere kwalificaties. Over de vrouwen, en dan gaat het nog steeds over leiderschap in de gemeente, staat dat zij zich evenzo waardig moeten gedragen. Net als de opzieners, net als de diakenen, plus nog wat extra kwalificaties. En daarna gaat Paulus dus verder met de mannen, de diakenen. Vers 1 is een algemeen principe. Dan komen er twee voorbeelden. Mannen die in bepaalde functies staan. Vers 11 gaat over vrouwen en vers 12 weer over mannen. In het vorige hoofdstuk heeft Paulus precies hetzelfde gedaan met een ander onderwerp. En je kan tot de conclusie komen dat dus inclusiviteit is bedoeld. Oudsten en diakenen kunnen mannen of vrouwen zijn. Het gaat constant over leiderschap in de gemeente in dat derde hoofdstuk. Mannen, vrouwen met een goede reputatie, niet net bekeerd, ethisch oprecht, zijn geschikt voor het leiderschap. En het gaat dus over functies in de gemeente. Dan komt Paulus bij een goede invulling van je taak in vers 13. Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrij uitspreken. Dienst is hier een meervoudsvorm. Diensten staat er eigenlijk. Het gaat dus om meerdere soorten arbeid die in de gemeente worden verricht. Het je in meerdere soorten van bedieningen inzetten moet op een goede manier gedaan worden, schrijft Paulus. En daar zit iets relatiefs in. Want wanneer is goed goed? Of wanneer vindt men datgene wat jij zo goed mogelijk doet, goed genoeg is voor de eigen interpretatie van wat goed is. Maar laten we er even van uitgaan dat de leiders in de gemeente hun uiterste best doen. Met vallen en opstaan natuurlijk, dat ze echt zich inzetten. Dan volgt daaruit dat ze aanzien verwerven. Dat betekent dus dat dit aanzien gegeven wordt door de gemeente juist vanwege hun inzet. Er worden in hoofdstuk 3 allerlei kwalificaties genoemd. Als je jezelf daaraan kan reflecteren als leider en je inzet toont, mag je invloed en goede reputatie verwachten in de gemeente van Jezus Christus. Dat schrijft Paulus. Er is dus een opdracht voor de gemeente. Je waardering uitspreken voor je leiders. Maar hoe vaak gebeurt dat? Als je dat doet, dan toont de reputatie van een persoon. In dit geval een leider in de gemeente, een gelovige. Timotheus is, en dat kunnen ze in het Engels zo goed, Engelstalig, de senior pastor van de gemeente te Efeze. Voor iedereen in de gemeente, maar met name voor een leider, geldt het volgende in 1 Timotheus 1, vers 5. Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof, wordt tegen de leider van de gemeente gezegd. Het draait om de liefde voor Jezus en zijn gemeente. Als je leider wilt zijn in de gemeente, draait het daarom. Niet om hoe populair je bent, hoeveel leuk je het kan zeggen, of je haar wel netjes zit. Het draait om de liefde voor Jezus en zijn gemeente. Dat resulteert in de juiste ethiek, zegt Paulus. En goed in onderwijs in plaats van zinloos gepraat. Want dat staat dan in vers 6, hè, dat vijfde vers, zeg maar. De waarheid die Jezus is. Zijn liefde. En daaruit onze liefde voor de gemeente, voor Jezus zelf en ons geloof in hem. Werkt niet alleen de juiste ethiek, maar geeft ons ook moed om vrij uit te spreken over de liefde van Jezus Christus. Het helpt je in het lijden van de ander. Het geeft kracht voor het aanmoedigen om op God gericht te zijn en een op God gericht leven te leiden. En het geeft je moed de valse leraren aan te spreken op hun onderwijs, volgens Paulus. Want dat was een probleem in Efeze, er waren valse leraren. Het ontvangen aanzien, dus door die waardering en aanmoediging van de gemeenteleden. Het ontvangen aanzien, het geloof in Jezus' nabijheid, geeft vrijmoedigheid. Geeft vrijmoedigheid om te spreken over Jezus. Van de week las ik een stuk over hoogleraar missiologie aan de universiteit in Kampen. En eigenlijk, het was een groot artikel, een uittreksel van een nog veel groter artikel en daarin probeerde hij te argumenteren dat het nou vooral niet zo belangrijk was om wat te zeggen over Jezus, maar dat je vooral door je leven moest laten zien. Laat het maar zien dat Jezus in je leeft. Nou, heel mooi. Maar ik vond het zo raar dat die man missioloog is. En dat zegt. Een zendingswetenschapper. Een zendingswetenschapper. Dus iemand die er voor geleerd heeft en bestudeerd heeft dat het heel belangrijk is om de boodschap van Jezus Christus over te brengen. En ik denk, misschien zegt het wat meer over hemzelf, dat hij het niet zo goed durft of zo. Maar Paulus argumenteert precies het tegenovergestelde. Die zegt, juist omdat je christen bent en juist omdat je elkaar aanmoedigt, voelen leiders in de gemeente zich vrij om vrij uit te spreken over Jezus. En natuurlijk, dat leven voor Jezus is het belangrijkste, hè? Jij moet zelf in je doen en laten al een getuige zijn. Maar dat mag je spreken niet stoppen. Zeker als er bijvoorbeeld een vals leerde gemeente binnenkomt. Dan moet je daar wat van zeggen. Als je dan zegt van nou, ze moeten maar aan mij zien dat het een valse leer is. En dat ik het niet. Ja, met wat voor houding ga je er dan zitten, hè? Wie ben je dan? Dus we hebben het gehad over functies in de gemeente, we hebben het gehad over een goede invulling van je taak. Maar het gaat ook om het belang van de kerk. Paulus wilde graag naar Efeze, naar Timotheus gaan, maar mocht het niet lukken, wel dan kon Timotheus aan de gang gaan met Paulus' brief. Want daardoor wisten ze hoe ze zich moesten gedragen in het huis van God, de kerk van de levende God. Een huis voor God, van God staat hier voor de huishouding, de familie van God. Jullie zijn een familie met elkaar. Wij zijn een familie. Ja, en een familie is er altijd wel wat aan de hand, natuurlijk, hè? Ja, dat komt in de beste families voor. Maar je moet altijd weer het gesprek aangaan. Dat moet altijd weer plaatsvinden. Tegelijkertijd heeft iedere familie heeft bepaalde regels van omgang met elkaar. Dat doe jij in je gezin. En Willemien en ik hebben dat in ons gezin gedaan. Toen de kinderen nog thuis waren. Een tijdje geleden had ik nog met onze jongste dochter, ze is getrouwd, ze is mijn kind. Erover dat wij eigenlijk twee regels hadden. Van je eet met elkaar. Dus je gaat niet op je kamer zitten met je smartphone en hè, we starten tegelijk en we eindigen tegelijk. Dat betekent dat ze bij het bidden en de Bijbel lezen, wat we altijd deden aan tafel, nog steeds doen, aanwezig waren. En zolang je bij ons thuis woont, ga je mee naar de kerk. Dat waren onze twee regels. Toen zei ze van mijn pa, er waren wel meer regels hoor. Ik zei, ja, dat klopt. Maar dit waren de twee dingen die overeind stonden. En zo heb je iedere familie heeft regels. En vorm je regels. En jullie zijn daarmee bezig, ook als gemeente. Van hoe vullen we die dienst in? Wat doen we voor de dienst? Gaan we van tevoren bidden of gaan we staan roken? Dat zijn allemaal keuzes die je maakt. Dat zijn regels die we hebben. Samen maken. Hoe doe je dat? Hoe gaan we met elkaar om in de gemeente? En Paulus schrijft dus naar Timotheus van, nou, ik leg een aantal dingen neer en zo moet het gaan. En dan gaat het in dit geval vooral over het leiderschap in de gemeente. Maar als je die dingen leest en denk je van, ja, maar dit is toch normaal? Dat zou toch in een gemeente moeten gebeuren? Maar schijnbaar was het toen ook niet zo normaal en moest er wat over geschreven worden. En kwalificeerden mensen zich wel of niet voor leiderschap in die gemeente? Er zijn bepaalde regels van omgang met elkaar en die zijn net geschetst in de brief. Met andere woorden, houd je daaraan, Timotheus? Die metafoor van familie verschuift dan naar de metafoor van een gebouw met fundamenten en pijlers of zuilen. De kerk als tempel van God. En daar had Paulus ook over geschreven in zijn brief aan de Efeziërs. Timotheus was dus voorganger, zeg maar, in Efeze. En Paulus had aan die gemeente geschreven, zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Zoals de levende God verbleef in het heiligdom van Israël, zo door de Heilige Geest verblijft God in zijn nieuwe tempel, de kerk. En vanuit die kracht moeten ze de waarheid hoog houden en veiligstellen. De kerk is een zuil van waarheid in een wereld die worstelt met de waarheid die wij hebben gevonden in Jezus Christus. Dus jullie als gemeente zijn een zuil en ondersteuning voor de buurt hieromheen. Die worstelt met wie Jezus is. Ik heb begrepen dat er nog wat moslims hier wonen. Die worstelen echt met wie Jezus is. En een stelletje heidenen, zoals ik vroeger ook was, die weten ook niet precies wie Jezus is. En jullie zijn een zuil. Van de waarheid. En gaat het soms bij jullie ook niet kriebelen als het over waarheid gaat? Want daar hebben we vaak moeite mee. Hè? Als het om de waarheid gaat, dan zien we mensen met gebalde vuisten tegenover elkaar staan en elkaar aanvallen. En dit is de waarheid. Dat wordt dus niet bedoeld. Hè? Dat wordt niet bedoeld. Want we bereiken die wereld met liefde. En die leiders die hebben een goede naam, ook buiten de kerk. Kijk, er zijn altijd mensen die je niet mogen. Daar hebben we het niet over. Maar een goede naam vanwege jouw inzet. Vanwege wat ze zien en wie jij bent in Jezus. Het gedrag van de valse leraren, waar Paulus het dan ook over heeft. En waar ze zo in Efeze mee worstelden, het was echt een probleem in die gemeente. Het gedrag van die valse leraren was een afwijzing van de waarheid. Dus hun leer klopte niet, maar daardoor gedroegen ze zich ook niet goed. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 4, vers 2 tot 5 het volgende. Verkondig de boodschap, blijf aandringen. Dan moet ik denken aan die theoloog, die missioloog. Of het nu uitkomt of niet, moet ik meteen even uitleggen. Hier gaat het dus niet over die ander. We zijn geen Jehovah-getuigen die dan de voet tussen de deur zetten en je niet van ze afkomt. Het gaat hier over jouzelf, of het jouzelf nu wel of niet uitkomt. Ja? Ik denk, laat het meteen maar eventjes duidelijk maken, want vaak genoeg ook onder christenen meegemaakt, dat ze dachten van nou, zal ik eens eventjes de waarheid vertellen. En dan zeg je dat die ander daar helemaal geen behoefte of zin in had en de stekels uitgingen en maar doorgaan. Dat wordt er niet mee bedoeld. Verkondig de boodschap, blijf aandringen of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Leiderschap, als ik het zo lees, komt dus met lijden, met een lange ei. Er is een bepaald lijden en daartoe moet je bereid zijn. En bedoel ik niet, ik zag van de week op Facebook een cartoon. En dat was van een man, die stond vooraan, zeg maar, even daarachter zag je twee vrouwen staan. En de ene vrouw vraagt aan de andere vrouw van nou, wie is die man met die messen in zijn rug? Met allemaal messen in zijn rug. En die andere vrouw zegt, dat is de voorganger van de kerk hier om de hoek. Nou, zo bedoelde ik het dus niet. Hè? Dat is niet het lijden wat jij moet aanvaarden. Dat is niet de bedoeling. Maar er komen natuurlijk dingen op je weg, als je leider bent in de gemeente, die je gewoon moeilijk zult vinden. En die soms misschien wel pijn doen. Maar aanvaard het. Niet alsof je een dartbord op je rug hebt, maar aanvaard het. Daarnaast staat natuurlijk daaronderaan dat het een dienende taak is. Hè? Daar ligt wel een nadruk op, mensen. We heersen niet, maar we dienen als leiders in de gemeente van Jezus Christus. En als je het zo samenvat, dan zie je dat gedrag en waarheid de twee belangrijkste punten zijn van Paulus als hij het over leiderschap in de gemeente heeft. Het belang van de kerk van Jezus Christus is dat ze moet worden opgebouwd in geloof, liefde en kennis van Gods woord. En als leider heb je daarin een dienende taak. Nou, als je het zo leest en overdenkt, dan is leiderschap in de gemeente van Jezus Christus, niet iets wat je er even bij doet. Het vraagt het karakter en doorzettingsvermogen van een heilige, zou je zeggen. Maar bovenal vertrouwen op God. Wie kan die positie invullen? Als ik het zo lees, dan denk ik van, nou, ik schiet tekort hoor. Maar wie kan die positie invullen? Hoe vul je die taak in en wat is het belang? Nou, mannen, vrouwen met een goede reputatie, niet net bekeerd, ethisch oprecht, kunnen gekozen worden, laat ik het zo zeggen, voor het leiderschap in de gemeente. Hoe vul je de taak in? Het je in meerdere soorten van bedieningen inzetten moet op een goede manier gedaan worden. En daarbij draait het om de liefde voor Jezus en zijn gemeente, het lichaam van Jezus, de kerk. En het ontvangen aanzien door de waardering en aanmoediging van de gemeente, dat ontvangen aanzien en het geloof in Jezus' nabijheid zal je vrijmoedigheid geven om je uit te spreken in de positie die je hebt als leider in de gemeente. Nou, wat is het belang? Nou, we zijn een familie. En we hebben bepaalde regels van omgang met elkaar. En door de Heilige Geest verblijft God in zijn nieuwe tempel, de kerk. De Heilige Geest is hier, als het goed is, toch aanwezig. Want jullie zijn die kerk van Jezus Christus. En vanuit die kracht moeten jullie de waarheid hoog houden en veiligstellen, juist als je leider bent in een gemeente. Gedrag en waarheid zijn de twee belangrijkste punten van Paulus als we het over leiderschap in de gemeente hebben. Het belang van de kerk van Jezus Christus is dat ze moet worden opgebouwd in liefde, geloof en kennis van Gods woord. En we zijn niet perfect. En leiders in de gemeente dus ook niet. Een mens is niet perfect en leiders zijn ook mensen. Desondanks moeten we onze waardering voor onze leiders uitspreken. En natuurlijk, we schieten allemaal wel eens tekort. Maar dat is niet ons eikpunt als we leiderschap oppakken. Of als we het over leiderschap hebben in de gemeente. Het is vooral dienstbaar willen zijn. Ten eerste aan God, ten tweede aan mensen. Dus, als leider, wees trouw in je taak, in de kerk, aan de waarheid. Houd het vast. Als leiders, wees trouw in je taak, aan de kerk en aan de waarheid. Ik wil met jullie bidden. Heer God, als we uw woord zo lezen, als we Paulus zien schrijven naar Timotheus, een leider in de gemeente, dan worden er allerlei dingen neergelegd. Dan denk je, misschien kan ik daar dan aan voldoen. Dat lijkt me niet, maar Heer, door uw geest woont u in uw gemeente, woont u in ons hart. En dat maakt ons niet superchristenen, maar wel mensen die veranderd zijn naar uw beeld, als het goed is. En mensen die mogen vertrouwen op uw kracht, de taak die we op ons nemen in de gemeente. Heer, wilt u de leiders van deze gemeente zegenen. Wilt u Janneke straks, als ze ingezegend worden, bevestigen in uw liefde. De werking van uw Heilige Geest in haar leven, Heer, en mag ze trouw zijn. Aan de kerk, aan uzelf, aan de waarheid. Mag ze weten, Heer, dat u nabij bent. Mag deze gemeente weten, Heer, dat u nabij bent. Amen.